De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij vers 25 tot 34. Dit is ook de geschiedenis waar we met elkaar in deze dienst hopen over na te denken. Marcus 5, vers 25, daar lezen wij: en een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welk het veeleer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want ze zeiden: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de krachten die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schaar en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt, en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer en zei hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de schriftlezing. We willen met de hulp des Heren stilstaan bij de geschiedenis uit het Marcus-evangelie, wat ik u voorgelezen heb vanaf hoofdstuk 5, vanaf vers 25 tot 34. En samengevat lees ik u het 34ste vers. En hij, de Heer Jezus, zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze kwaal. Gemeente, zojuist hebben we gezongen dat de Heere uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartig heen uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. En in deze psalm spreekt de dichter tot zijn ziel. Geheel zijn inwendige mens roept hij als het ware op om de Heere te loven voor zijn genade weldaden aan hem bewezen. En David heeft ook alle oorzaak om al wat binnenin hem is zijn heilige naam te loven. Want de Heere vergeeft hem al zijn ongerechtigheid, geneest al zijn ziekte en vernieuwt zijn jeugd als van een arend. En hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. En dat alles is de vrucht van de Heere van David, de Messias, van wie Jesaja geprofeteerd heeft: waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. En nu is de Heilige Schrift vol van voorbeelden van een behoeftig volk aan te moedigen om tot die zaligmaker te gaan met elke levensnood. Want niemand heeft zich ooit te vergeefs tot de Heere gewend. Want toen de Heere Jezus op aarde was, hielp hij heel de dag, zelfs in de nacht, in een woning, in een open veld, soms midden onder de prediking. Altijd was hij bereid om de ellendige te redden. En dan kwam hij bij sterk gelovigen, ook bij zwak gelovigen, ook bij mensen met wonder- en tijdgeloof. Maar niemand heeft ooit kunnen zeggen, mij heeft hij verstoten. En de gemeente, nog is hij dezelfde. Nog is Jezus Christus dezelfde. Want groter dan die helper is de nood toch nooit. En ook al zouden we jaren geestelijk gedokterd hebben en al het onze daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden hebben, ja, al zijn we al dusdoende al meer achteruit gegaan en de dood nabij, bij hem is redding, zelfs tegen de dood. En Psalm 68 zingt ervan, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En hoe treffend is daarvan de inhoud van onze tekst, de geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw. We letten in een drietal gedachten. In de eerste plaats wordt ze hartelijk geleid. Ten tweede is ze onopgewerkt genaderd. En ten derde wordt ze heerlijk gered. De bloedvloeiende vrouw, hartelijk geleid, onopgemerkt genaderd en heerlijk gered. Ze wordt hartelijk geleid. En zie, zo lezen we, daar kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus. En hem, de Heer Jezus ziende, viel hij aan zijn voeten en bad hem zeggende, mijn dochtertje is van in haar uiterste en ik bid u dat gij komt om de handen op haar legt, opdat ze behouden wordt en zij zal leven. En dan lezen we dat de Heer Jezus ging met hem en een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. De Heer Jezus maakt dus de gang op weg naar het huis van Jairus, de overste van de synagoge. En dan lezen we in vers 24, en hij ging met hen. De Heer Jezus gaat mee met Jairus, want zijn dochtertje is ernstig ziek. Ontroering maakt zich van de opeengedrongen scharen meester, want Jezus maakt zich immers op om weer een wonder te doen. Ze zullen weer een wonder zien. En in hun opwinding dringen ze steeds meer op. Zij verdrongen hem, staat er. En de achterste die zoeken zich naar voren te dringen om toch vooral niet van het aanstaande schouwspel te missen. Maar als we erover nadenken, wat moet dat gewoel van die nieuwsgierige mensen de Heer Jezus verdriet hebben gedaan? Ja, de indruk van zijn ernstige preek is al uitgewist en ze drukken en ze dringen. Ze worstelen en schelden om een wonder te zien gebeuren door een ander, zonder het wonder voor hun ziel te begeren. En diezelfde opgewonden schare zal na enige dagen ook aan hem geërgerd worden in de synagoge van Capernaum, dat ze hem de rug toekeren. Kijk, gemeente, hier het bewijs dat een mens veel van Jezus kan horen, wonderen ziet gebeuren aan anderen, zelfs veel in zijn nabijheid kan verkeren, uit zijn hand het brood van het wonder kan ontvangen en toch na korte of lange tijd heen gaan zonder hem waarlijk gekend te hebben en in hem behoudenis van de ziel gevonden te hebben. Ja, zegt iemand, maar wie kan dan zalig worden? Op die vraag geeft het wonder van onze tekst een antwoord. Want onder die drukke, dringende menigte is er een bevende en een vrezende vrouw. Die moeite doet alleen van achteren de zoom van zijn kleed aan te raken. En dan bekent Jezus dat de kracht van hem is uitgegaan om haar te genezen. En dit wonder is ons een teken van Jezus' reddende genade. Alleen te ervaren door het oprechte geloof. Want dan gaat er kracht van hem uit tot onze behoudenis. En het is ons een teken dat de zaligmaker te midden van die grote opdringende menigte ook die enkeling weet te redden die uit de nood tot hem vlucht. Ja, wat ligt daar een troost in? Ja, maar laten we nu onze geschiedenis spreken. Er staat een zekere vrouw die 12 jaar de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van veel medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, hoorde van Jezus. En zo lezen we in vers 25 een zekere vrouw. We weten niet eens hoe ze heet, ze is in de Bijbel een naamloze, maar de Heere kent haar naam. En al kennen de mensen je naam niet, als je maar bij de Heere bekend bent, als je maar door hem bent bemind en verkoren. Als hij maar van je af weet. Ja, gemeente jongelui, deze vrouw was een toonbeeld van veel ellende. Ze had een hardnekkige ongesteldheid en een kwaad welke haar volgens de wet tot een onreine maakt. En wel tot een onreine die iedereen mijden moest en die ook door iedereen gemeden moest worden. Want een ieder die haar aanraakte verontreinigde zich naar de wet. En zij maakte een ieder jaar alles wat ze aanraakte, maakte ze ook onrein. En ze moest zich niet alleen uit het maatschappelijk verkeer onthouden, maar ze was ook van het heiligdom van God en van de bijeenkomsten van zijn volk uitgesloten, zolang zij in haar onreinheid bleef. Dit was ook volgens de ceremoniële wetten. Die kunnen we lezen in het Oude Testament in Leviticus. En ten aanzien van dit gebeuren lezen we in Leviticus 15, vers 19 en 31. Maar als een vrouw vloeiende zijn zal, zijnde haar vloed van bloed in haar vlees, zo zal zij 7 dagen in haar afzondering zijn. En al wie haar aanroert zal onrein zijn, tot aan de avond. Alzo zult gij de kinderen Israëls afzonderen van hun onreinheid, opdat zij in hun onreinheid niet sterven, als ze mijn tabernakel, die in het midden van haar is, verontreinigen zouden. Nou, zij is bezet met een vreselijke kwaal. Ze is bezet met een dodelijke ziekte. En langzaam maar zeker, die langzaam maar zeker haar lichaam afbreekt en die ook haar krachten sloopt. Ja, het is een ziekte die haar zeker naar het graf zal brengen. En ze loopt al 12 jaar lang met die kwaal. En bij elke druppel bloed die ze verliest, voelt ze, ik word niet meer beter. Ze voelt, ik ga langzaam achteruit. Het wordt steeds minder. En ik voel dat ik steeds meer krachten verlies en op een gegeven moment, op een gegeven ogenblik, zal ze doodbloeden. 12 jaar lang lag en stond en wandelde en werkte zij onder de veroordeling van de wet. Ja, we zien in deze ziekte van die vrouw als in een spiegel. De kwaal van onszelf. De verdorven aard die geheel ons menselijk leven, ons lichaam en onze ziel aansteekt. Ja, die zonde is het ook waarvan David moest uitroepen: ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. We zien hier ook onze verdorvenheid, onze verslagen onmacht om onszelf te reinigen en om onszelf te heiligen. Want in alles wat we doen, in alles waar we gaan of staan, in alles wat we aanraken of uitvoeren, hebben wij de wet van God tegen ons. En altijd klinkt het ons tegen: wees heilig, want ik, de Heere, ben heilig. En we kunnen niet anders dan onheilig zijn, want de onreinheid golft maar voort uit het hart. Dat hart, die bron van al die wanbedrijven. En daarbij was de kwaal van de vrouw ook zo schaamtevol, dat ze er slechts met weinigen over kon spreken. Ze moest de schaamte ervan in haar eigen boezem omdragen. Want zoals we weten, in die tijd waren er ook melaatsen. En aan die melaatsen kon je zien wat ze hadden. Ze waren vaak melaats, ze waren blind, ze waren doof. En die mensen die werden buiten de gemeenschap, buiten het dorp, buiten de stad gebracht. Daarom kon je zien aan wat voor ziekte die mensen leden. Dat wist iedereen en dan kon men maatregelen nemen. Maar wat deze vrouw me keerde, dat was een verborgen kwaal. En wat met haar in aanraking kwam, mens of voorwerp, dat werd wettisch onrein. En ze moest zich van alles afzonderen 12 jaar lang. En ze mag met haar kwaal ook niet onder de mensen komen. Ja, zo is ze een onreine. Ze moet oppassen dat ze andere mensen niet verontreinigt. En daarom gaat ze eenzaam haar weg. Ja, en het ergste is dat deze vrouw ook niet in de tempel mag komen. Zo heeft God het in zijn wetten bevolen aan Mozes. Ze mag niet met de gemeente opgaan in de voorhoven van de Heere. En ze staat buiten zijn gunst. Ze staat buiten zijn gemeenschap en verstoken van zijn inzettingen. Ja, gemeente jongelui, wat een wereld van nood, wat een wereld van leed, wat een wereld van verdriet en pijn schuilt er achter die woorden uit vers 25. Een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. En dan lezen we in vers 26 wat ze er allemaal aan gedaan heeft om beter te worden. Wat heeft ze in die achterliggende jaren gedokterd en veel geleden had. En veel medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd had. En geen baat gevonden had. Maar met welke het veel eer erger geworden was. Ja, natuurlijk is deze vrouw naar allerlei medicijnmeesters, naar allerlei dokters gegaan. En het was haar wel wat waard om van die kwaal verlost te worden. Nou, ze offerde echt alles aan medicijnen op, al haar geld en haar goed, maar geen baat. Want de een die schreef dit voor en de ander weer een ander middel. En ze zal gebeden hebben: o barmhartige God, help mij toch. Ja, dat er een mens, dat er nog eens een middel mocht zijn om van mijn kwaal genezen te worden. Maar alles tevergeefs. Ja, die dokters hebben haar lijden alleen verzwaard. En in plaats dat ze vooruit ging, ging ze achteruit. En al haar geld heeft ze uitgegeven aan dokters, medicijnen, recepten. Maar haar ziekte werd alleen maar erger. Ja, deze naamloze vrouw is ten dode opgeschreven. Zo wordt ze hier getekend. Nee, er zijn geen woorden voor om te zeggen hoe ontzaglijk reddeloos en hoe ontzaglijk hopeloos haar toestand is. Want ze blijft een onreine, ze blijft een verstotene voor God en zijn heilige gemeente. Ja, Gods gunst en genade schijnt voor haar niet te zijn, zodat ze klagen moest: mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degene die in de kuil neerdalen. Ja, die vrouw die kende haar kwaal. En ze leed eronder, inwendig en uitwendig. Maar gemeente, hoevelen die even geestelijk onrein zijn, kennen hun kwaal niet. Die niet 12 jaar, maar 30 misschien 50, zelfs 70 of 80 jaar aan die ongeneeslijke ziekte lijden, zonder dat ze er last van hebben. Ze leven een gerust leven, genieten van de wereld. Ja, ze dansen alsof ze kerngezond zijn, maar ze zijn dodelijk ziek. Nee, ze spreken er niet met anderen over, niet omdat ze zich schamen, maar omdat ze denken dat ze zo echt gezond zijn. De gemeente van Laodicea spreekt erover. En ze weten niet dat ze zijn jammerlijk, ellendig, blind en naakt en arm. En deze vrouw die weet van haar ontzaglijke kwalen. Mag ik eens vragen aan u? En jij? Weet je het wel echt? Of weet je het alleen verstandelijk? Ja, het is zo nodig dat je hieraan wordt ontdekt, dat je hetzelfde gaat beleven als deze vrouw. Dat je door een goddelijk genadewonder gaat zien dat je onrein bent. Dat je een dodelijke kwaal onder de leden hebt. En dat dat de grootste nood en smart wordt in je leven. Dat de dood, het graf en de eeuwigheid op je hart gebonden wordt. En dat je door Gods geest gaat leren dat je om eigen schuld, buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap verkeert. Dat je gaat leren, ik moet hem missen, maar ik kan hem niet meer missen. En voel jij dat ons beeld hier getekend is in deze vrouw? En dan nog is de vraag, ken je deze vrouw? Herken je jezelf in haar? Herken je jezelf ook in haar ploeteren? Want wat heeft deze vrouw geprobeerd om bij Jezus te komen? Ja, beter te worden buiten Jezus heeft ze geprobeerd, want ze ging naar allerlei dokters. En u en jij, zijn er die dat begrijpen? Ach, wat hebben we vaak niet geprobeerd, of wat op allerlei manieren de Heere tevreden te stellen. Je zoekt rust voor je hart, je zoekt rust en vrede voor je ziel. En je hebt het geprobeerd met allerlei dokters. De dokter van de wet, de dokter van je eigen werken, de dokter van je eigen ongerechtigheid. Van je eigen gerechtigheid. En wat heb je geprobeerd om op allerlei manieren God te behagen en met God in een verzoende betrekking te komen. Om genezing te zoeken voor je onsterfelijke, dodelijke, zieke ziel. En dat is elke keer weer zo in het leven van Gods kinderen. Ook na ontvangen genade zijn ze altijd weer zo geneigd om leven, om genezing, om vrede en rust te zoeken buiten Jezus. En dan zoeken we het daar waar we het nooit kunnen vinden. En dan zoeken we het in hun tranen. En dan in hun gestalte. En dan in hun werken. Dan in hun doen en laten, in hun eigen gerechtigheid. Maar weet je waar het naartoe moet, gemeente? Waar het naartoe moet in ons aller leven? Het moet vastlopen. En dan moet het iedere keer weer naartoe. Maar daar moet het elke keer weer naartoe, ook dagelijks. En het loopt in het leven van deze vrouw vast. Want ze komt uiteindelijk in de onmogelijkheid terecht. Ze weet niet meer hoe het moet en ze voelt zich reddeloos verloren met al haar gedokten, met al haar eigen middelen en met al haar werken. En met dat alles wordt haar kwaal steeds erger. En dan kan het zo in je hart gaan leven. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ja, wat wordt de ziel aan haar verdorvenheid en volslagen onmacht ontdekt? Ze kon zich niet meer reinigen. Zij kon zich maar niet reinigen. En anderen kunnen het ook niet. En daar werkt nou de Heere naartoe in het leven van deze vrouw. Daar werkt de Heere ook naartoe in het leven van zijn kinderen. En daar moet het naartoe dat er van onze kant geen enkele verwachting overblijft. Want deze vrouw die heeft bij al die medicijnmeesters geen baat gevonden. Het is alleen maar erger geworden. En zo is en blijft het ook als je je genezing, als je je redding, als je je zaligheid blijft zoeken buiten Jezus. Maar dan lezen we in vers 27, deze van Jezus horende, ze komt aan de voeten van Jezus. Oh, wat is die vrouw hartelijk geleid. En ze heeft ervaren dat het einde van de wet Christus is. En dan wordt daar op Gods tijd, als niets meer helpen kan tot waarheid in haar hart, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Onze tweede gedachte, onopgemerkt genaderd. Gemeente, de toestand van deze vrouw ligt verklaard in Psalm 142, het vierde versje. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, schoon mij de dood voor handen scheen, en alle hoop mij gans ontviel, en niemand zorgde voor mijn ziel. Daar ligt nu haar toestand in verklaard. Maar dat is ook het ogenblik dat ze van Jezus hoort. Waar alle hoop haar gans ontvalt, waar niemand voor haar ziel zorgt, waar niemand haar helpen kan, waar tegen alle verwachtingen en alle verwachtingen van andere dokters afgesneden worden, daar hoort ze van Jezus. En het wordt zo'n onbevattelijk wonder dat ze hoort van die hemelse arts, die geheel enige medicijnmeester, die haar niet alleen redden kan, maar die het ook wil en die het ook doen zal. Ja, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Deze van Jezus horende. Ze kan zichzelf niet meer redden, maar ze hoort van de redder. Ze hoort van de zaligmaker en heiland en verlosser en de behouder van het leven. Ja, ze hoort van hem die gekomen is, ook vanmorgen hier in Oud-Beijerland, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. En de Heilige Geest brengt het gerucht van Jezus in haar oren, maar die brengt het ook in haar hart. En dan komt er liefde in haar hart. Dat kan ze zelf niet verklaren. Nee, dat kan ze zelf niet onder woorden brengen. En er komt in haar hart ook hoop. Er komt ook een stille verwachting en een uitzien om bij hem te mogen horen en bij hem te mogen blijven in de nood van haar leven. Herkent u dat? Want het is al zo'n wonder dat deze vrouw van Jezus mag horen. En het is al zo'n wonder als je mag horen dat er een zaligmaker is. En dat er nog zaligheid is. En dat het voor zo'n ten dode opgeschrevene als ik ben nog kan. Maar deze vrouw hoort niet alleen van de Heer Jezus. Ze komt ook tot hem. Ze komt van achteren door die scharen heen en raakt zijn kleed aan. En weet je wat dat nou is? Dat is nou geloof. Ze gelooft dat de Heer Jezus haar genezen kan. En nu verlangt ze maar één ding en dat is om hem te zien, om bij hem te komen, om aan zijn voeten neer te zinken. Ja, deze vrouw hoort van Jezus. En ze hoort dat Jezus daar is en waar hij is. En terwijl ze van hem hoort, ontsteekt de Heilige Geest het geloof in haar hart. Ja, welke gedachten van Jezus de Heilige Geest haar ingaf? Wel, als ze van Jezus hoorde, trof het haar hoe hij zich over de ellendigen ontfermde en hen heerlijk hielp. En niemand kwam en niemand komt tevergeefs tot hem. Met één woord genas hij de ergste ziekte. En deze, zoals ze vernomen hebben, geneest zonder geld, neemt niets. Dus het is haar ook, komt haar goed van pas voor haar als niet bezittende. Ja, hij begeert alleen ook vanmorgen, ook van u, van jou en van mij. Hij begeert alleen dat men zijn hart geheel en al aan hem overgeeft. En dan zal ik ook tot hem gaan, zo zal ze gedacht hebben. Want als zulk een in de wereld gekomen is die zonder geld helpt, die alleen helpt die tot hem komen, dan kan hij ook mij helpen. Ja, dat is nou geloof. En daar loopt zij over alle bezwaren heen. Ze loopt over de bezwaren heen van al die ceremoniële wetten en breekt door alle hindernissen tot Christus Jezus door. Gemeente, jonge mensen, als je zo ook ten einde raad gekomen bent met allerlei mensen, en als je zo ook ten einde raad gekomen bent met jezelf, en wanneer je zo arm bent dat je in de hele wereld geen middel kunt vinden om van je ellende verlost te worden, en je hoort van Jezus hoe hij medelijden heeft met deze ellendigen, hoe barmhartig hij is, hoe genadig en goedertieren hij voor armen en reddeloos verlorenen is. Als je van Jezus hoort wat hij kan en wat hij wil, dan heb je vanaf die tijd af aan, nee, dan heb je geen rust meer. Dan word je tot die grote medicijnmeester getrokken, die al genoegzaam zaligmaker, om alleen in hem je redding te zien. En de vrouw zag de redding. Die vrouw zag haar redding. En die kan niet, en nu kan niets meer haar tegenhouden. Nee, ze moet naar hem. En zo gaat zij daar waar Jezus heen gaat. Deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren. Wat een onoverkomelijke hindernissen ontmoet zij nog om tot Jezus te komen. Want uit alles blijkt, ze is zo schuchter, ze is heel bedeesd, zo onrein. En wat denk je, zal de duivel haar niet aangevallen hebben? Zal die niet gezegd hebben, wat wil jij onreine bij die reine? Jij onheilige bij die heilige? Jij goddeloze bij die rechtvaardige? Ja, ze heeft alles tegen. En de Sinaï roept daartoe: je bent uit die gemeenschap gestoten. Hoe kun je deze berg beklimmen? Terug. Durf je deze heilige man onder ogen te komen? Ach, wat zal de duivel haar bestormd en belaagd hebben met zijn binnenpraters? Ja, zou zulk een strijd nog niet gestreden worden op weg naar Jezus? Wellicht zijn er ook vanmorgen hier onder ons, of die met ons verbonden zijn, die ook moeten zeggen: alles veroordeelt me, alles getuigt tegen me. En toch komt ze. Ze gaat in geloof. Ze vlucht tot Jezus in de nood van haar leven. Want het zingt in haar hart, en misschien herkent u dat. Dat je het uitgeroepen hebt: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heb je dat ook wel eens gezongen? O, als de onreine ziel Jezus reinheid in het oog heeft. Als je met jezelf bekend geworden bent, wie je bent, wie je jarenlang geweest bent, hoe je gezondigd hebt van je jeugd aan, dan kan de vraag in je opkomen, zal hij met mij nog te doen willen hebben? Maar gemeente jongelui, het geloof komt. Het geloof redeneert niet. Het geloof ziet af van de omstandigheden. Het geloof ziet af van alle aardse dokters. Het geloof ziet op de hemelse dokter. Dan houdt al ons redeneren op. Laatst zegt een kleinzoon tegen mij, ach opa, hoe kun je dat nou allemaal geloven? Ik kan het ook niet begrijpen. Ik zeg nee, daar waar het geloof ophoudt, begint het verstand. En daar waar het verstand ophoudt, begint het geloof. Helemaal uitgewerkt, uitgeploeterd, met de dood voor ogen, zo komt ze van achteren, heel eerbiedig en ootmoedig. En daar komt ze van achteren, buigend en bukkend, daar komt ze als een onwaardige, als een rechteloze. En ze mag komen om de zoom van zijn kleed aan te raken. Ja, jongelui, jongens en meisjes, de Heer Jezus die had een heel lang kleed. En onderaan dat kleed hingen van die hele kleine kwastjes, van die kleine trosjes zou je kunnen zeggen. En zo ligt die vrouw daar plat op haar buik en ze steekt haar hand uit en ze grijpt een van die kwastjes van het kleed van de zaligmaker. En we horen haar zeggen, indien ik maar zijn kleed mag aanraken, ik zal gezond worden. En in die woorden, daarin klinkt de zekerheid door, de zekerheid van het geloof. Daar zit iets in van, ik zal het alleen van hem verwachten. Ik zal alleen op hem bouwen. Ik zal me helemaal aan hem toevertrouwen. Ik zal gezond worden. En dan gebeurt het wonder. Niemand heeft het in de gaten. Alleen de Heer Jezus en zij. Ze voelt het. Ze ervaart het. Ze voelt dat er kracht van hem uitgaat. Ze komt niet beschaamd met Jezus uit. Ze wordt niet teleurgesteld. Ach, het valt zo mee. Ze heeft het erop gemaakt. Ze had geen keus. Het was sterven. Of de toevlucht nemen tot de zaligmaker. En nu voelt ze het. Er komt nieuw bloed. Genezend bloed in haar lichaam en in haar ziel. Ja, zaligmakend bloed. Dan gaat er kracht van hem uit. En om de zoom van zijn kleed aan te raken, moest die vrouw bukken, diep bukken. Zo ook de ziel die Jezus kleed aanraakt. Ze bukt zo diep, ze wil dat ook, want zij is de onwaardigste onder de onwaardigen. En hij is zo heilig en rechtvaardig. Ja, dan is het wat de dichter van Psalm 119 zingt en wij ook gaan zingen. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunstig op mij neder van omhoog, laat mijn gebed voor uw troon genaken. Red, daar mij het leed zo diep ten nederboog, red mij naar uw beloft en richt mijn zaken. Vers 85 van Psalm 119. hartelijk geleid, onopgemerkt genaderd en onze derde gedachte heerlijk gered. Ja, de hoop beschaamt niet. En al is de strijd hevig in haar, de opdrongende menigte hinderlijk, zij dringt zich ook op, zij laat zich niet wegduwen. En al doet zij het anders dan de geraakte door het dak, want die kwam van bovenaf. Zij komt van onderop. Ja, het geloof kan ook onderscheidend werken, gemeente. Want niet allen komen op dezelfde manier bij de Heer Jezus. En niet allen verwachten op dezelfde manier om van hem geholpen te worden. En daarom laten we maar voorzichtig zijn en de veelzijdig werkende geest niet bedroeven door hem paal en perk te stellen hoe wij tot Jezus moeten komen. Want de geest van God is vrij in zijn werkingen. Het is zoals de wind. Je verwacht hem uit het noorden en hij komt uit het zuiden. Maar zie ze bukken die door de geest van God geleid worden, zoals die vrouw, nog één zucht geslaagd. Ach Heere, help mij ook nog in deze uren. Nog even diep gebukt, de hand nog wat verder uitgestrekt. En daar heb ik de zoom. O wonder van genade, o wondere liefde, o grote, almachtige ontferming. Die vrouw is niet bedrogen uitgekomen. En zodra ze de zoom aanraakt, lezen wij: terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij voelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Ja, ontvangen we hier niet, gemeente, jongelui, een indruk van de overvloed van kracht en reddend vermogen die in Christus Jezus is, ook vanmorgen. Er is in hem een overvloeiende volheid die niet uit te putten is. Want de genezing van deze vrouw is een helder bewijs van die overvloedige macht en kracht van de Heiland, dat ik geen tweede gelijkend voorbeeld lees in het evangelie. Want die hoofdman zei: ja, Heere, spreek alleen één woord en mijn knecht zal genezen worden. Ja, dat was ook een groot geloof. Maar de vrouw zei: wanneer ik slechts de zoom van zijn klederen aanraak, zal ik gezond worden. Is dat ook niet een groot, zo mogelijk nog een groter geloof? En op die aanraking alleen stroomt uit volheid van zijn kracht haar zoveel toe, dat de fontein van haar bloed opdroogde. Ach, wat kunnen wij soms nog schrale en schriele gedachten hebben van Jezus' reddende liefde. En is er dan in Jezus niet een fontein geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid? Fontein tegen fontein. Maar Jezus wint het in overvloed. En tegenover die bron van al mijn wanbedrijven, de bron des levens. En alle onreinheid wordt afgewassen. Hij hoeft niet eens te spreken. Het kost hem niet één enkel woord, want nauwelijks is er contact of gezondmakende kracht stroomt die ziel toe. Terstond genezen. Ze voelt het direct in haar lichaam. En het is alsof nieuw leven, een vernieuwende jeugd haar wordt ingestort. En die vrouw die had schijnbaar alles tegen, want ze had haar kwaal tegen. Ze had de wet tegen. Ze had de mensen tegen. Ja, het scheen ook Jezus tegen, want hij was op weg naar het huis van Jairus om een wonder te doen. Ja, ze is buiten bereik van alle hulp. En zie, Alleen de aanraking van de zoom van zijn kleed is voldoende om nieuw leven te schenken. Ja, waarlijk. Jezus is vol van kracht van de Allerhoogste. Ja, gemeente, dat mag ik u preken vanmorgen. Er is in hem een overstromende overvloed van reddend vermogen. Ja, dat alle ellendige, dat alle nooddruftige, voor wie het zonder hoop is, tot hem vluchten. Want die fontein vloeit nog, ook vanmorgen, hier in Oud-Beijerland. En we moeten met hem in levensgemeenschap komen. Dat is de les van deze geschiedenis. Want duizenden verdrongen zich om hem. Ja, heel veel raakten hem aan, stonden als tegen hem aangedrongen. En toch ging er uit zijn volheid alleen tot die vrouw kracht ter genezing uit. Want die lichamelijke aanraking van de Heer Jezus alleen gaf geen redding. Nee, zouden er onder die vele mensen die daar om de Heer Jezus heen gedrongen zijn, zouden daar ook geen mensen hebben gestaan met kwalen? Er is dus meer nodig dan een zijn bij Jezus. Er is dus meer nodig dan een opgaan onder de prediking, dan een zitten aan zijn tafel. De levensgemeenschap met hem moet je toestromen. En dat geschiedt door het geloof. Jezus zelf is zich daarvan bewust. Want niet alleen die vrouw gevoelde terstond dat de kracht van hem uitgegaan was om haar te genezen, maar ook de Heer Jezus zelf. Want er stond bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de schare en zei: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Dus die genezing van die vrouw is niet te danken aan de natuurlijke magische kracht van Jezus bloed. Nee, er is in hem een goddelijk vermogen dat alleen werkt door zijn eigen wil en naar zijn eigen vrijmachtige beschikking. En hij heeft haar door zijn geest tot zich getrokken en heeft haar de gezondheid teruggegeven. Ja, hij die Nathanael riep, die hij zag onder de vijverboom, eer hem Filippus riep. Hij die niet nodig had dat iemand hem zei wat in de mens was. Hij kende die vrouw, ook in haar nood. En de almacht van zijn ontferming trekt haar tot hem en hij geneest haar wanneer ze hem aanraakt. Ja, en dan gaat Jezus zijn eigen werk openbaar maken en verheerlijken. En daarom laat hij weten dat het hem bekend is wat er gebeurd is. Want hij keert zich om in de schare. En als er een ogenblik stilte is, zegt hij: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Nou, eigenlijk een vreemde vraag voor een schare die tegen hem aandrong. Want hoeveel mensen zullen zich niet aan hem verdrongen hebben? En zelfs de discipelen die zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? Ja, ze maken hem eigenlijk belachelijk. Maar zo deelt Lucas ons mee. Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gevoeld dat de kracht van mij uitgegaan is. En volgens onze tekst zag hij rondom zich, om haar te zien die dit gedaan heeft. Jezus krijgt haar in het oog, want hij kende haar. Zelfs eer ze de zoom van zijn kleed aanraakte en hij wenkt haar tot zich. Ja, die ogen van de zaligmaker. Hij draait zich om en zijn ogen gaan langs al die mensen. En ze blijven op een gegeven moment bij haar rusten, want hij kent haar wel. Zij heeft hem lief, omdat hij haar eerst heeft lief gehad. En wat heeft deze vrouw nu in die ogen gezien? Wat denk je? Heb je die ogen wel eens ontmoet, gemeente, jonge mensen? Als je in die ogen van de Heer Jezus ontmoet, Nee, dan blijf je niet meer rechtop staan. Dan is de laagste plaats niet te laag voor je. Ja, dan zak je door je knieën. Dan kom je in de diepte terecht. En denk ook maar aan Petrus daar in die zaal van Caiaphas, 3 maal verloochend. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan en hij naar buiten gaande weende bitter. Want de ogen van de Heere Jezus zijn vol liefde. Dat zijn ogen vol ontferming en priesterlijke bewogenheid. En die ogen die trekken deze vrouw als het ware naar voren als een magneet. En ze kan niet meer weg. Die ogen lokken haar. Die ogen spreken alleen maar van liefde, van genade, van gunst, van ontferming. Gemeente, jongens en meisjes, zijn ogen gaan nog rond. En als de Heere vanuit de hemel naar beneden kijkt, dan ziet hij er niet één die goed doet, niet één die naar hem vraagt. Maar nog wil hij laag afdalen, ook te midden van vijanden, ook te midden van verloren Adamskinderen. En vanuit zijn woord kijken de ogen van de zaligmaker, ook vanmorgen, hier in Oud-Beijerland nog rond. Ogen vol liefde, ogen vol genade, ogen vol ontferming, vol bewogenheid. Hij heeft geen lust in je dood, maar hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je behouden wordt. En hij wil dat je net als deze vrouw van achteren komt en dat je de zoom van zijn kleed aanraakt. Daarom, gemeente, vlucht tot hem. In al je onreinheid, in al je zonde, in al je ongerechtigheden, met alles wat tegen je getuigt. Ja, en dan moet ze wel komen. Vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel zij neder en zeide hem al de waarheid. Ja, dan breekt die alwetende hartekenner als het ware haar hart open en ze valt voor hem neer. Ach, een betere plaats is er niet. Dat is altijd de plaats waar de Heere je brengt en waar de Heere je houdt. En zij hem al de waarheid. Psalm 25 getuigt ervan. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. En zei hem al de waarheid. Dan breekt de Heer haar mond open. Dan geeft hij haar een tong van een vaardige schrijver. En dan gaat ze alles vertellen. Gemeente, wat een heerlijke, wat een zoete, wat een heilige plek als God je eerlijk maakt en als Hij je eerlijk houdt voor God en de mensen. Ja, deze vrouw die stort haar hart uit voor hem en dan horen we haar in gedachten Psalm 62 zingen. God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is een toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart, stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht, het allen tijden. Hij weet alles al, maar hij wil het zo graag uit haar mond horen. En ze belijdt alles, ook haar dwaasheid. Ze belijdt ook haar zoektocht buiten Jezus. En ze vertelt dat ze van hem mocht horen, dat ze midden in de dood terecht kwam, dat ze van achteren kwam en voelde dat er kracht van hem uitging. Ja, dat ze gezond geworden is. Hij wist alles al. Want het is zijn eigen werk. En hier gaat hij zich verblijden en verheugen in zijn eigen werk. Want voor zulke mensen is hij nu gekomen. Ach, Wat valt het voor deze vrouw mee? Ja, het valt mee aan de voeten van de zaligmaker. En ze mag ervan getuigen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Dan gaat zijn mond open in vers 34. En hij zeide tot haar: dochter. Wat is dat een tere aanspraak. Nu gaat ze nog dieper buigen dan eerst. Ze buigt van verwondering. Ze buigt van aanbidding. Dochter, als hij dat tegen je zegt, dan betekent dat dat hij je vader is. En daar ligt ze nu aan de voeten van de vader. Daar ligt ze aan de voeten van de levensbron. Hij zal haar straks haar een kinderrecht. Hij zal straks een dochterdeel voor haar gaan verdienen. En hij zal straks zijn bloed geven en al haar onreinheid, al haar zonde wegdragen. Hij zal daar hangen in zijn schande, opdat zij nooit meer te schande zou worden. Ja, hij zal voor haar gaan sterven. Hij zal voor haar het eeuwige leven en de zaligheid aanbrengen. Hij wordt straks van God verlaten, opdat zij nimmer meer van God verlaten zou worden. En daarom, dochter. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Is dat geloof? Ja, daar heeft ze het zelf niet voor kunnen houden. Maar hij zegt het. En daarom is het vast en zeker. Ze heeft het zelf uit zijn mond gehoord. Ze heeft haar geloof behouden, omdat ze zo aan de voeten ligt van hem, die niet gekomen is om te verderven, maar om te behouden. Omdat ze aan de voeten ligt van de zaligmaker. En hij gaat eeuwig behoud voor haar verdienen aan het kruis van Golgotha. En door zijn geest schenkt hij het haar nu al. En hij zeide tot haar: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En nu gaat ze zeker heen in vrede. Want ach, die bevende komen, gaan juichende heen. Ja, voor dat woordje vrede staat in het Grieks het woord eirene. Dat betekent vrede tussen God en mijn ziel. Ja, vrede voor een mens die van zichzelf in oorlog leeft met God. Vrede door Christus. Vrede met de hemel. Geen zonde meer. Geen schuld meer. En al die bergen van schuld en zonde heeft hij uit zijn boek gedaan. Ook ziet hij geen van haar zonden aan. Hij heeft haar krankheden op zich genomen. Hij heeft haar smarten gedragen. En hij is om haar overtredingen verwond. Om haar ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die haar de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is haar genezing geworden. En daarom ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Gemeente, jongens en meisjes, nog een enkel woord voor een weinige, als we overdachte stof overdenken. Wat schittert dan uit dat wonder? Uit Jezus' gedrag tegenover die vrouw. Zijn rijke, zijn vrije, zijn reddende zondaarsliefde ons heerlijk tegen. Maar ook hoe ernstig waarschuwt de Heilige Geest ons door het voorbeeld van die duizenden die zo dicht bij Jezus waren en hem toch vreemd bleven. En zo zijn er door alle eeuwen heen duizenden die zich om Jezus verdrongen en zich nog verdringen, die zijn naam noemen en straks zullen zeggen: je hebt in onze straten geleerd, we hebben met u gegeten en gedronken, en die nochtans vreemd aan hem blijven. Ja, er is een schare die als tegen hem aangedrongen staat, kinderen des verbonds, opgevoed aan zijn voet. onderwezen in zijn woord. Die van jongs af, ja, zijn volk van zijn grote daden hebben horen spreken. Ze raken hem nooit aan, zodat er kracht van hem uitgaat. En daartoe is nodig die waarachtige gemeenschap van het geloof. De geestelijke band door de Heilige Geest gewerkt. Waardoor wij een lid worden van zijn lichaam. Een vruchtbare rank van de wijnstok worden. Dan stroomt uit hem die levenskracht ons toe. En hoe ook de vinger van je geloof mag beven. En zo je slechts de zoom van zijn kleed aanraakt, zal er kracht van hem tot je uitgaan. Kies de weg van die vrouw met je nood tot Christus. En je zult ervaren, hij geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Amen.